Gemeente, een enkele mededeling. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk. En aanstaande zondag zal dat ook zo zijn. En dan zal er tevens een extra collecte van u gevraagd worden voor de zending. En in verband met het overlijden van Annelies Abraham-Jan Hartman zal er aanstaande dinsdag hier in dit kerkgebouw een rouwdienst worden gehouden die om 13:30 begint. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 89ste psalm, het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Het 19e vers van psalm 89. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het boek Openbaring, daarvan het 12e hoofdstuk. Uit de Openbaring aan Johannes, het 12e hoofdstuk. En dan zingen we in aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte het 12e vers van Psalm 132, wat vijand tegen hem zich kant. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 1/3 deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetend dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, Zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had, en aan de vrouw zijn gegeven twee vleugels van een grote arend, opdat zij daar zou vliegen in de woestijn in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Wij willen vanmorgen verder lezen in het derde hoofdstuk van het boek Genesis. Vorige week zondag op de eerste adventszondag stonden wij stil bij de versen 8 en 9. De tekst voor vanmorgen vindt u in het 15e vers van dit hoofdstuk. Daar lezen wij de bekende woorden, de zogenaamde moederbelofte. Die luidt: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad, datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. Maar voordat we dit woord des Heren gaan overdenken, willen we de Heren eerst om zijn onmisbare zegen bidden. En dan denken we aan de zieken en de rouwdragenden. Wat dat laatste betreft, gemeente, u weet, er is nogal wat gebeurd in onze gemeente. Vorige week woensdag stonden we aan het graf van zuster Van Dieren. Vorige week zondag hebben we dat al gehoord, dat zij overleden was. Afgelopen woensdag was haar begrafenis. De rouwdragende familie Van Dieren is vanmorgen in de kerk om rouw in de kerk te brengen. Jongstleden, maandagmorgen heel vroeg is overleden Marjolein Kiewiet en die is inmiddels ook begraven. En zij werd 17 jaar. Op de dag van de begrafenis van Marjolein stierf haar tante. U weet, Annelies Abraham Jan Hartman was al geruime tijd ziek, ernstig ziek. We hebben ook in de rouwdienst nog voor haar gebeden, maar op diezelfde dag is zij ook heen gegaan. 31 jaar oud. En zoals ik u zei, aanstaande dinsdag zal er hier in dit kerkgebouw een rouwdienst worden gehouden, omdat zij ook hier ter aarde besteld zal worden. En dan is ook nog overleden de oude moeder van zuster Visser van de Donkere Weg. Wij willen al die rouwdragenden de Heren opdragen. Wat de zieke betreft, zuster de Graaf Ras moest weer worden opgenomen in het Dijkzicht ziekenhuis. Zij is daar op dit ogenblik nog. Wouter Steunenberg moet morgen naar het ziekenhuis in Dirksland voorlopig voor een rustkuur. En dan zal de dokter zien hoe dat verder zich ontwikkelt. Uit het ziekenhuis kwam thuis zuster Kiewiet Vos. En eveneens kwam thuis Tom Moerland. Laten wij de Heren bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, o God. Vanmorgen zijn wij hier nog bij elkaar in dit kerkgebouw en u geeft ons de gelegenheid om nog weer naar het woord des levens te horen. En zojuist hebben we met elkaar ook nog eens een keer gesproken over de dood die zo frequent in onze gemeente en in de kring van familieleden die tot onze gemeente behoren heeft ingebroken. We stonden als gemeente met belangstellenden rondom de rouwdragende families van Dieren en Kievit op het kerkhof in de afgelopen week. Tot 2 maal toe moesten we de gang naar het graf maken. En nu zal er in de komende week weer begrafenis zijn. Nu zullen er weer mensen die door de dood zijn weggenomen uit de kring van hun familie en geliefden en bekenden ter aarde moeten worden besteld. En weer heeft de doodsklok geluid en zal hij opnieuw luiden. Heren, we worden toch wel heel bijzonder bepaald bij het feit dat wij sterfelijke mensen zijn. Sommigen mogen oud worden, maar anderen worden in hun jonge jaren weggenomen als een bloem die nog niet eens opengebloeid was, toch al afgemaaid. Heren, daar beschikt u alleen over, daar hebben wij niets in te zeggen. U bent de soeverein. We kunnen het er moeilijk mee hebben. Het kan in ons binnenste stormen, een vuur kan branden in onze overdenking. En we herkennen dat als David daarvan spreekt. Maar we kunnen er niets aan veranderen, Heren. En wij moeten het met u eens worden. En gij wilt ons dat ook wel leren. Daar mag ook wel eens wat van ondervonden worden, dat u eenswillendheid geeft en overgave en een stil berusten in uw beleid en een volgen. En dan kan het ook rustig en stil worden van binnen. En dan kunnen we er ook, hoe moeilijk het ook is en hoe pijn het ook doet, toch vrede mee hebben. Wilt u dat geven, Heren, aan de rouwdragenden? Wilt u die overgave van het hart geven en wilt u die genade schenken om achter u aan te komen en om de moeite en het verdriet in uw handen te leggen? Daar is het beter bezorgd dan in onze handen, Heren. Wij kunnen het niet dragen. Soms zijn de lasten te zwaar, maar als we het bij u mogen neerleggen, in uw handen mogen geven, dan wordt het draaggeluk. En dan kunnen we toch verder met uw hulp en in uw kracht. Geeft u dat. Heren, wij bidden voor de rouwdragende familie van Dieren. Zij hebben aan het graf gestaan van hun moeder en grootmoeder. En vandaag zijn ze hier met de rouw in uw huis. Sterk ze ook verder. En geef ze uw hulp en uw kracht en uw bijstand. En rijkelijk te ondervinden. We denken aan de familie Kievit, Leo en Maaike met hun kinderen en alle die eromheen staan. En tegelijkertijd, omdat het zo nauw aan elkaar verbonden en met elkaar verweven is, aan de families Hartman en Abraham Jan. Heren, u weet ook wat er in hun leven zo in korte tijd gepasseerd is. En hoe menselijkerwijs gesproken het eigenlijk niet draaglijk is. Maar dan heel bijzonder bidden wij ook voor hen, dat gij hen in hun zwakheid en in alle zorg en moeite, pijn en rouw en verdriet die ze hebben, met uw genade en met uw nabijheid wilt ondersteunen. Ook in de komende week, ook als ze Annelies moeten gaan begraven. Weest u daarbij en wilt u met uw vertroosting en met uw genade alles geven wat nodig is om die zware gang, om dat moeilijke werk toch te kunnen doen. En om op u te mogen zien, de God van alle genade, die weliswaar geen rekenschap geeft van uw daden, die ons ook niet tegemoet komt met een verklaring en met een verduidelijking van alles. Maar die wel zegt, mijn genade is u genoeg. En die dat niet alleen wilt zeggen, maar die dat ook wilt betonen en bewijzen. Laten ze dat maar ondervinden, om zo in de weg tot u, ook bij u de toevlucht te zoeken en te ervaren. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Wees u ook met zuster Visser en met de anderen in de familie. Is nog een oude zuster hier in de gemeente, van wie de overledene ook een zuster was. Heere, wilt u ze alle gedenken, morgen bij de begrafenis en de dagen die komen, als ervaren gaat worden dat de plaats leeg is. U hebt haar, die overleden is, een hoge leeftijd doen bereiken. Dat op zich is een zegen en een weldaad. Wilt u uw genade verder aan hen verheerlijken? En wilt u zegenen, Heere, allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart? En wilt u uw genade bewijzen, o God? Wij mensen, we staan machteloos. Zelfs onze woorden, hoe goed bedoeld ook, hebben toch geen uitwerking in die zin dat we elkaar echt iets kunnen geven. Maar als u komt, dan brengt u alles mee. En dan wilt u met uw inkomst al onze nooddruft vervullen in heerlijkheid. Wij bidden u, Heere, dat u aan onze zieken gedenken wilt. Het is een voorrecht dat zuster Kiviet weer thuis mocht komen en dat Tom Moerland ook weer naar huis terug mocht. Dat is werk van uw hand en daarin hebt u nog zorg betoond en goedheid bewezen. Wees u ook met de andere zieken die we elkaar noemden, zuster De Graaf, die een weg van tegenspoed en zorg heeft, nu weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. O Heere, breng toch eens een keer een wending in haar situatie en mogen de middelen toch eens zo gezegend worden dat er voor haar herstel zal zijn. Wees ook met Wouter, die morgen naar het ziekenhuis moet. Heere, gaat u met hem mee en wilt u geven dat ook datgene wat daar nu voor hem gedaan zal worden zijn gezondheid mag bevorderen en dat hij er baat bij mag hebben. En laat dan ook de tegenspoeden voor hem en voor anderen nog tot zegen mogen zijn op weg naar de eeuwigheid. En Heer, het is ook in verband met het feit dat wij op weg naar de eeuwigheid zijn, dat we vanmorgen uw woord weer mogen beluisteren. Wilt u met dat woord en met de prediking van uw woord meekomen? En wilt u dat evangelie indragen in onze harten? Bekend woord ligt vanmorgen voor ons, Heere. Maar verstaan we het? En meer nog, beleven we het? Zien we het wonder van deze allereerste belofte, de moederbelofte? Zien we de verstrekkende betekenis ervan? Zien we de zaligheid die erin geopenbaard is? En beleven we daar ook iets van in ons leven? Heere, wilt gij geven dat deze dingen voor ons duidelijk mogen worden? En dat uw woord door de prediking niet alleen maar ons oor, maar ook ons hart zal mogen bereiken. En dat het een kracht Gods tot zaligheid zal mogen zijn. Voor het eerst of bij vernieuwing. Heren, dat zijn toch de dingen waar het voor ons allemaal heel bijzonder op aankomt. Laat uw geest gebruik maken van uw woord om ons wijs te maken tot zaligheid. En zegen niet alleen ons zoals wij hier zijn, maar zegen uw woord overal, Heren, waar het verkondigd mag worden. Laat uw geest er gebruik van maken om vandaag ook nog velen toe te brengen tot de gemeente die zal zalig worden. En laat het werk van de vorst der duisternis, en daar zal het vanmorgen in de prediking toch ook over gaan, maar laat dat werk van die boze mogen worden verbroken. En laat waar worden, Heere, wat u toen al gezegd hebt en wat voor alle eeuwen door zijn kracht behoudt. En wat altijd waar zal zijn, dat de kop van de slang en tenslotte de slang zelf ook gans vernietigd zal worden. En dat er zo een volk zal zijn dat ooit bij hem hoorde en dat onder zijn heerschappij stond, maar dat door de verlosser, door het vrouwenzaad al zijn macht ontrukt, u de Heere mag dienen. Een volk dat u de Heere vreest. Een volk dat u mag toebehoren. En Heere, geef door genade dat wij daar ook bij zullen mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 68, het eerste en het elfde vers. 68, het eerste en het elfde vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid, doen zuchten. En daarna ook het elfde vers. In de eerste adventsprediking in dit jaar hebben we gezien hoe de Heere de van hem wegvluchtende mens achterna gelopen is. En hoe de Heere deze mens heeft opgezocht. Allereerst met die indringende vraag die eigenlijk een dagvaarding was. Waar zijt gij? De mens moet voor zijn rechter komen. De mens moet verantwoording afleggen. En God heeft die mens ook inderdaad verantwoording afgevraagd. Wat hebt gij gedaan? Zo luidde de vraag van de Heere vervolgens, toen Adam en Eva vanuit het struikgewas, waar ze zich tussen verborgen hadden, tevoorschijn waren gekomen. Wat hebt gij gedaan? Een mens moet inderdaad gaan bekennen. Zijn zonde, zijn ongerechtigheid. En als hij het in dit leven niet leert doen, dan moet hij het later doen. Er komt toch een moment dat wij voor de dag zullen komen. Dat de Heere ons voor de dag haalt. Al hebben we er misschien lange tijd, zijn we er misschien lange tijd in geslaagd, misschien ons leven lang om voor de Heere weg te kruipen. Maar één keer komt de dag waarop wij openbaar zullen worden. En waarop de vraag een antwoord zal moeten krijgen. Wat hebt gij gedaan? Maar behalve dat we in die vraag van de Heere, waar zijt gij een dagvaarding hoorden, hebben we daar toch ook in mogen beluisteren dat de Heere voor de eerste keer nu ook naar de gevallen mens vraagt, niet alleen om hem te berechten, maar ook om hem zijn genade te bewijzen. Dat was nog wel niet helemaal duidelijk in die vraag, maar dat wordt in het vervolg hoe langer hoe meer duidelijk. En dat wordt in de tekst van vanmorgen in ieder geval een heel stuk duidelijker. Dat het de Heere er niet om te doen was om die mens te berechten en hem dan voor eeuwig weg te doen. Hem het oordeel te doen dragen zonder dat daar nog ooit enige verandering in zou kunnen worden aangebracht. Als God die mens voor zich plaatst en hem verantwoording afeist, dan heeft de Heere daar de bedoeling mee om die mens ook te laten weten wat hij gedaan heeft. Om hem zijn zonde te laten gevoelen en om hem zover te brengen dat hij zijn zonde gaat belijden. En in dat licht gaat de Heere die weggelopen mens zijn belofte geven. De belofte die tenslotte de Heere Jezus Christus tot inhoud heeft. En zo komen we vanmorgen dan bij wat we dan gewoonlijk de moederbelofte noemen. Het 15e vers van Genesis 3. Een woord dat we kennen, een woord dat onze kinderen ongetwijfeld ook kennen. Wat toch bij het vaste repertoire hoort, ook voor de zondagsschool. Als de teksten geleerd worden, dan hoort daar ongetwijfeld ook de moederbelofte bij. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad, tussen haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. De moederbelofte. Niet omdat het een belofte is die aan de moeder gedaan is, maar omdat het de moeder van alle andere beloften is. Hier geeft God voor het eerst een belofte. En uit deze belofte zullen nog vele andere beloften voortvloeien. Zoals er kinderen uit een moeder voortkomen. Laten we zien wat de Heere in deze woorden heeft gezegd. In de eerste plaats ligt in deze woorden, eigenlijk ook in datgene wat er aan vers 15 vooraf gaat, een oordeel van God over de slang. U herinnert u dat Adam en Eva, toen ze verantwoording moesten afleggen, geprobeerd hebben de schuld van zichzelf af te schuiven. Adam probeerde de schuld op Eva te leggen en Eva probeerde de schuld op de slang te leggen. De slang heeft mij bedrogen. Ze waren dus aanvankelijk nog niet zover dat ze heel eerlijk hun eigen zonden toegaven. Ze probeerden nog onder de ernst, onder het gewicht van hun zonden uit te komen. Maar als dan Eva op de slang gewezen heeft, dan gaat God zich inderdaad eerst tot die slang richten. En dit keer gaat hij niet ondervragen: wat hebt gij gedaan? En waarom hebt gij het gedaan? De Heere ondervraagt dit keer niet, maar hij komt direct met zijn oordeelsaankondiging. Dewijl, vers 14, gij dit gedaan hebt, zo zijt ge vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gegaan en stof zult gij eten al de dagen van uw leven. Anders gezegd, er is voor de slang geen pardon. Er is voor de slang geen genade. Het is een zwaar oordeel dat de Heer hier uitspreekt. De slang stort zeer laag neer. Hoe dat beest dan geweest is voor de val, voor de ongehoorzaamheid van de mensen, dat is niet met zekerheid te zeggen. Het enige wat wij met zekerheid kunnen zeggen is wat er in het eerste vers van dit hoofdstuk staat. Namelijk dat de slang listiger was. Je mag dat lezen zonder daar een aanduiding in te zien van arglistigheid, van een zekere verkeerde neiging. Als wij het over listige mensen hebben, dan bedoelen we dat niet zo positief. Dan is dat woord listig nogal negatief geladen. Nu, zo moet u dat woord hier niet opvatten. Je zou het ook kunnen opvatten als intelligenter dan al het gedierte van het veld. De duivel heeft niet voor niets van dit dier gebruik gemaakt. Hij heeft uitgerekend dat als hij een poging zou gaan doen om Eva te verleiden, en als hij daarbij een instrument inschakelt, dat hij wellicht met de slang nog de meeste kans maakt, omdat dat het intelligentste dier was. Maar God vernedert dat beest heel diep. Hij vervloekt het. Zeker de hele schepping komt onder de vloek van God. Het ganse schepsel zucht, zo zegt Paulus in Romeinen 8, en is tezamen als in barensnood. Alles komt onder de gevolgen van de zonde terecht. De mens heeft wat teweeg gebracht. Maar te midden van heel die schepping is de slang toch wel het diepst getroffen. En het zwaarst getroffen. En dat zal, zo zegt de Heere, in dat 14e vers ook uitkomen in de gestalte van dat beest. Want voortaan moet hij op zijn buik gaan. En kronkelend vervolgt hij zijn gang door het stof van de aarde. Een veracht beest is het geworden, waar mensen als bij intuïtie een afkeer, een afgrijzen, een schrik van hebben. Of de slang er dan voor die tijd anders uitgezien heeft, het ligt voor de hand om aan te nemen van wel. Als het de vloek van God is dat hij nu op zijn buik zal gaan, dan zal hij voor die tijd wel op een andere manier zich hebben voortbewogen. Maar hoe dat allemaal geweest is, God heeft het ons niet geopenbaard. We zullen er dan verder niet over spreken. De vraag zou op kunnen komen, die vraag is in ieder geval herhaaldelijk gesteld en die wordt in allerlei kringen gesteld, is dat nou allemaal echt gebeurd? U weet wel, er zijn mensen die zeggen, dit is niet allemaal echt gebeurd, dit is weergegeven in de taal van de symboliek, dit is een soort allegorie, dit is een mooie inkleding, maar je moet het niet allemaal letterlijk opvatten. Slangen spreken tenslotte niet. Zoals hier staat dat de slang tot de vrouw zeide. Nou ja, dat moet je natuurlijk niet letterlijk verstaan. Moeten we het opvatten als symboliek? Moeten we het opvatten als een bepaalde vorm van inkleding die God gekozen heeft om mensen, om ons eigenlijk iets anders duidelijk te maken? Nou, laten we eens aannemen, als dat niet zo geweest is, dat de slang gesproken heeft. Als dat symboliek is, dan is er waarschijnlijk heel wat meer in dit hoofdstuk dat symboliek is. Dan zal die boom waar Adam en Eva van gegeten hebben ook wel symbolisch moeten verstaan worden. Dan is misschien dat paradijs ook niet eens helemaal echt geweest. Dan hebben Adam en Eva misschien ook niet eens echt geleefd. Dan heeft God misschien ook niet eens echt die moederbelofte gesproken. Wat doen we dan nog hier? Dan zou ik nou de dienst maar willen besluiten. En zeggen, gemeente, dit is ook voor het laatst geweest dat we kerk gehouden hebben. En dat ik hier op een preekstoel gestaan heb. En dat ik een boodschap voor u had. Dan heb ik geen boodschap meer. Want als dit wijkt en dat valt en dat valt en dat valt. Ja, wat blijft er? Dan is het graf van de Heere Jezus waarschijnlijk ook nog altijd dicht. Dan is de Heere Jezus nog nooit opgestaan, nog nooit naar... Voelt u wel wat we kwijtraken als we hier in Genesis 3 een steen uit het hele gebouw van Gods openbaring gaan loswrikken? Ziet u ook de consequenties dat als je daar begint, dat je dan eindigt met een puinhoop en dat je de mensen ook niets meer te vertellen hebt? En dat is gegaan in verschillende kerken en kerkgenootschappen. Zo is het gegaan. God beware ons ervoor dat het bij ons ook zo zou gaan. Het begint altijd met vragen stellen. Zoals het bij de duivel en bij Eva ook met vragen stellen begon. Is het ook dat God gezegd heeft? Niet elke vraag is geoorloofd. Nee, dit is zo gegaan. En gelukkig dat we dat mogen weten, want nu kunnen we er ook met stelligheid over uitgaan dat het zo gegaan is toen God die moederbelofte sprak. Daar hoeven we dan ook geen vragen bij te plaatsen. God heeft dat gezegd. In die historische context, tegen die historische mensen en tegen die historische slang. God heeft dat gezegd. Ik zal vijandschap zetten. En dus hebben wij die belofte. En komen er straks uit die belofte nog vele andere beloften. Een woord dat in Genesis 3 vers 15 onmiddellijk opvalt, dat is natuurlijk het woord vijandschap. Ik zal vijandschap zetten. En u zegt, ja, dat begrijpen we eigenlijk wel, want natuurlijk, de mens is een vijand van God geworden. Toen de mens ongehoorzaam was en zich als een ongehoorzame ook betoonde, Eva eerst, Adam daarna, in nauwe samenwerking met Eva, toen heeft de mens daarmee God eigenlijk de oorlog verklaard. Toen heeft hij zich aan Gods greep, aan Gods bevel onttrokken. Toen is hij zijn eigen gang gegaan. Eigenlijk niet eens helemaal zijn eigen gang. Maar toen heeft hij toch gekozen voor de duivel. Toen heeft hij de liefde tot God verzaakt. De gehoorzaamheid tot God prijsgegeven. En wie een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Geen wonder dat we van vijandschap lezen. Ja, maar leest u goed. Toch is het niet die vijandschap waar de Heere in deze moederbelofte op doelt. Het is om te beginnen een vijandschap tussen de slang en de mens. En verderop een vijandschap tussen de duivel en de mens. Tussen de slang en de mens. Enfin, dat hoeft alleen maar de praktijk te bewijzen. Dat is gebleken. Slangen zijn mensen altijd vijandig gezind geweest. Slangen hebben wat een schade en wat een ellende veroorzaakt in deze wereld. Wij in ons land kennen de slang alleen maar in de dierentuin. En daar is het een vrij ongevaarlijk beest geworden. Maar in landen waar slangen vrij in het wild leven, daar zijn ze altijd een levensbedreiging voor de mens geweest. Iemand heeft eens uitgerekend, ik weet niet of het klopt, maar dat slangen 10 maal meer slachtoffers onder mensen gemaakt hebben dan alle andere wilde dieren samen. En u weet dat als de slangenmens eenmaal bijt en het gif in de bloedbaan brengt, dat er geen genezing meer is. Dat de dood er onherroepelijk op volgt. Vijandschap. Maar dat is niet alles. Want achter die slang zit de duivel. Laat dat dan in Genesis 3 nog niet zo heel duidelijk met ronde woorden gezegd worden, maar de rest van de schrift maakt dat wel degelijk openbaar. Ik denk aan een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft tot de Joden, en het staat beschreven in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar hij de duivel de mensenmoordenaar noemt en de leugenaar. Nou, dat heeft de duivel via die slang bewezen in Genesis 3. Een leugenaar. Gij zult als God zijn. En een mensenmoordenaar. Want hij mag het dan nog zo mooi en zo aanlokkelijk voorstellen als dat hij wil, zodat hij Eva verblindt en zodat hij Adam verblindt. Maar hij heeft niets anders op het oog. En hij heeft niets anders als doel dan Eva en Adam geestelijk te vermoorden en hen voor eeuwig zijn slachtoffers te maken. En niet alleen laat de Heer in dat woord in Johannes 8 weten wat het karakter van de duivel is. Er wordt in het 12e hoofdstuk van de Openbaring, en we hebben dat met elkaar gelezen, over de slang, de draak gesproken. En hij wordt daar de verleider genoemd. Hij wordt daar de oude slang genoemd. Want zo was het. Dan was dat beest, dat schepsel Gods, en de duivel maakte er gebruik van. Waarom die slang? Zei al, dat is het meest intelligente beest geweest dat de duivel onder de dieren heeft kunnen observeren. En hij maakt van dat dier gebruik om Eva te verleiden. De mens luisterde en hij schaarde zich daarmee tegelijkertijd aan de kant van de duivel. De band met God werd verbroken. En wat gebeurde er? Er kwam een bondgenootschap tussen mens en duivel. En er kwam vijandschap tussen de mens en God. En wat zegt God nu? Wat is de bedoeling van de Heere met deze belofte? Dat de Heere dat bondgenootschap dat de mens met de duivel gesloten heeft, nu door hem verbroken zal worden. De Heere duldt het niet, zo maakt hij van meet af in deze belofte duidelijk, dat de duivel de mens aan zijn kant krijgt. En dat de duivel het over de mens te zeggen heeft. En dat de duivel de mens kan tiranniseren en straks voor eeuwig verderven. God laat weten dat hij zich niet neerlegt bij die onzalige keus van de mens. Dat hij zich niet neerlegt bij de listen en de lagen van de duivel. Maar God wil die ongehoorzame, die van hem weggelopen mens, terug hebben. Dan moet de duivel afblijven. Dan moet de duivel bij vandaan blijven. Ik zal vijandschap zetten, zegt God, tussen de slang, de duivel, zo lezen we dan nu, en de mens. Nou, als dat geen bewijs van opzoekende zondaarsliefde is. Als dat geen bewijs van goddelijke genade is, welk bewijs zouden we dan zoeken? De mens kiest verkeerd, heel bewust, heel opzettelijk, moedwillig. De mens keert zich van God, zijn weldoener, zijn schepper, zijn onderhouder af. De mens kiest voor het verderf, snelt straks naar het verderf. De mens geeft zich over, willoos, in de handen van de duivel, de mensenmoordenaar van den beginnen, de aardsleugenaar. En God gaat die mens achterna. En God gaat die band die die mens intussen gelegd heeft met de boze verbreken. God gaat zijn genade verkondigen. Ja, en dat moet God wel doen. Want de mens zou het nooit doen. De mens die voor de boze gekozen heeft, voor de zonde, voor het verderf. De mens die door de zonde, zo zagen we vorige week, blind, een dwaas geworden is. Dwaasheid, zoals dat openbaar komt in zijn poging om zich voor God te verbergen. Voor de alziende ogen van de Heere, voor wiens ogen alle dingen naakt en geopend zijn. Voor die ogen zoekt de mens weg te kruipen. Wat een dwaas, wat een verblind wezen is hij geworden. Die mens die voor alles wat verkeerd is kiest. En die bij God vandaan gaat en altijd door vandaan zou gaan, zou nooit uit zichzelf naar zijn schepper zijn teruggekeerd. Zou nooit dat verdrag met de hel hebben gebroken. Zou nooit de band die hem aan de duivel bindt hebben kunnen losmaken. Maar God zegt, ik ga het doen. Ik zet vijandschap. En of de mens dat dan wil, dan vraagt God in eerste instantie niet eens naar. Want de eerste belofte, de eerste evangelieprediking is niet tot stand gekomen nadat de Heere met de mens eerst overleg gepleegd heeft. De Heere vraagt aan de mens niet eens of hij redding wil, of hij behoud zoekt. De mens vraagt aan, de Heere vraagt aan de mens niet of hij misschien zich ongelukkig voelt onder de heerschappij van de duivel en of hij er misschien graag van verlost zou willen worden. De Heere vraagt dat niet. De Heere raadpleegt geen mens. Hij neemt zijn eigen beslissingen, zijn soevereine beslissingen. En u ziet het, die soevereine beslissingen zijn van meet af ook genadige beslissingen. God zegt, ik zal. Als het afhankelijk zou zijn van een overeenkomst, van een overleg tussen God en de mens, als er eerst door God zou worden gevraagd aan de mens, hoe vindt u het nu dat u nou deze kant gekozen hebt? En bent u er nou gelukkig mee? Of bent u toch ook eigenlijk wel ongelukkig? En zou ik misschien, als het zo gegaan was, was er nooit wat van gekomen. Want dan had die mens tegen God gezegd, wijk van mij. Ik heb aan de kennis van uw wegen geen lust. En hij was gebleven bij zijn dwaze keus. Want hij is niet alleen een vijand van God geworden, die mens. Hij is ook een vijand van zijn eigen zaligheid geworden. Een vijand van zichzelf. Wat een zegen dat God niet aan ons vraagt, vindt u het goed dat ik vijandschap ga zetten? Wat een zegen dat de Heere niet eerst tot de mens komt om te overleggen. En dat God zich afhankelijk maakt van de wil van de mens, zoals de Arminianen leren. Wat een zegen dat God soeverein is. En dat zijn raad bestaat. En dat hij zijn welbehagen doet. Gemeente, haal deze dingen eruit en er is ook geen evangelie meer. Moeten mensen het er dan niet mee eens worden? Dat is een andere vraag. Maar niet vooraf. Achteraf moeten mensen het er inderdaad mee eens worden. Hij moet God gelijk gaan geven. Hij moet gaan ontdekken dat de Heere dit gedaan heeft en doet met het oog op zijn eigen zaligheid. Zeker, daar moeten mensen het mee eens gaan worden. Daar zal een mens ook open ogen voor moeten krijgen. En daar zal het werk van de Heilige Geest onmisbaar bij zijn. Want u ziet het, God zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. God wil een scheiding tussen de duivel en de mens. Maar hoeveel mensen blijven toch aan die verkeerde kant staan? Hoeveel mensen zijn het niet met God eens en blijven voortleven in vriendschap met de wereld. Blijven doen de wil des vleeses en der gedachten. Blijven zich verzetten en willen zich niet onderwerpen aan de wil van God. Hoeveel mensen zijn er die moed en vrijwillig voortgaan op die weg naar het verderf. En die al de roepstemmen die de Heere geeft. En al de waarschuwingen die tot hen komen in de wind slaan en niet achten. Hoeveel mensen zijn er niet die onder de prediking van het evangelie zitten en de schouders erover ophalen en de oren ervoor stoppen en onbekeerd blijven? O ja, een mens moet het ermee eens worden dat God vijandschap zet tussen hem en de zonde, dat God vijandschap zet tussen die mens en de duivel, maar vele mensen worden het er niet mee eens en er zijn hier in de gemeente ook mensen die het er niet mee eens zijn. Die nog altijd, sommigen heel bedekt, met hun hart bij de zonde blijven horen. En die van geen vijandschap tussen zich en de zonde, die van geen vijandschap tussen zich en de duivel willen weten. Die toch altijd nog die kant kiezen. En die de zonde toch altijd nog aantrekkelijk vinden. En die de zonde, welke zonde dat dan ook mogen zijn, nog altijd koesteren. Die geen zin hebben om de Heere te vrezen, al is hij het allerhoogst en eeuwig goed. Die geen lust hebben om in zijn wegen te gaan, al belooft hij alleen maar goede en zalige dingen. Die er toch de voorkeur aan geven om de keus van hun eigen hart te volgen. En daarom, niemand zou dat ooit opgeven. Niemand zou uit eigen inzicht en uit eigen overleg en uit overreding via mensen ooit de goede, de onberouwelijke keus doen en het met God eens zijn. Niemand zal uit zichzelf De band die hij met de zonde en met de duivel heeft willen verbreken. Zal dat gebeuren? Dan moet er meer gebeuren dan wat de Heer hier zegt. Ik zal vijandschap zetten. Dan moet er meer gebeuren, wat dan? Ja, dan moet er één komen die aan de macht van die boze een eind maakt. En dan moet er één komen die in dat hart van die mens, dat voor de boze opengesteld is, een verandering tot stand gaat brengen. Met andere woorden, dan moet de zaligmaker komen, die met zijn bloed gaat betalen, die met zijn levende prijs gaat betalen en gaat loskopen, en die door zijn geest in de harten van de nazaten van Adam en Eva een dusdanige verandering tot stand gaat brengen, dat zij het met God eens gaan worden. Nou, daar spreekt de belofte verder van. Want dat eerste woord dat dan onze aandacht mag treffen, dat is het woord vijandschap. Maar vervolgens, en dat is ook een heel belangrijk woord in deze tekst, dat woord dat wij eigenlijk samenvattend uit deze tekst het vrouwenzaad noemen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, tussen uw zaad, slangenzaad, en haar zaad, het vrouwenzaad. En dat vrouwenzaad, datzelfde, zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Er komt, zo zegt de Heere, vijandschap tussen de slang en de duivel, en anderzijds de mens. Er komt ook, en dat is het vervolg, vijandschap tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. En wie dat vrouwenzaad is, we noemen dit niet voor niets de eerste adventsbelofte. En advent wijst op de komst van de zaligmaker. Van in het Nieuwe Testament de Heere Jezus. Om hem gaat het, ook in deze belofte. Zijn naam wordt nog weliswaar niet genoemd. En veel van zijn werk wordt ook nog weliswaar niet omschreven. Maar het gaat wel om hem. Om hem. En dat het om hem gaat, blijkt om uit twee dingen. In de eerste plaats, hij wordt het zaad van de vrouw genoemd. Van Eva. Zal hij dan geen kind van je Adam zijn? Wordt de man hier dan niet vergeten? Nee. Net zo min als dat God in de volheid destijds Jozef niet nodig heeft. Maar zijn zoon uit Maria doet geboren worden, schakelt God toen en nu in beide gevallen de man uit. Dus Adam hoeft niet eens genoemd te worden. Hij is de beloofde Messias, is straks het vrouwenzaad. En het tweede, waaruit blijkt dat het om de Heere Jezus gaat, is dat hier gesproken wordt over het resultaat van zijn werk. Hij zal strijden. Hij zal overwinnen, de kop van zijn tegenstander vermorzelen, de boze vertreden, terwijl hij in die strijd zelf ook hevig verwond raakt. Zijn verzenen, zijn hiel zal vermorzeld worden. Dus duidelijk is het dat het gaat om vijandschap tussen Christus en de duivel. En die vijandschap die God tussen hem en de duivel zet, zal uitlopen op een ontzettende strijd. Daar moet u niet gering over denken. De strijd waar de Heer Jezus voor kwam in deze wereld, en dat was een noodzakelijke strijd, zal ook een strijd zijn op leven en dood. Er kan er maar één overleven. Eén. En er kan geen sprake zijn van vrede. Er kan geen sprake zijn van een wapenstilstand. Er moet een slachtoffer vallen. Daar is de ene strijder net zo goed als de andere strijder diep van overtuigd. Deze strijd kan pas eindigen als de ene tegenstander volkomen overwonnen heeft en als de ander volkomen verslagen is. Dit is geen strijd waarin een compromis op zijn plaats is. Dit is geen strijd waarbij de beide partijen uiteindelijk een keer tot de conclusie komen, laten we er maar mee ophouden. Het kan pas eindigen als er een overwinning behaald is. En met die inzet strijden de beide partijen. Waarom is het zo'n zware strijd? Waarom wordt hier gesproken van vijandschap? Wel, wat kwam de Heer Jezus doen? Zondaren verlossen. En zondaren zijn bondgenoten van de duivel. Zondaren worden door de duivel ook vastgehouden. Jezus gebruikte in zijn rondwandeling op aarde het beeld van het huis van een sterke, waar gevangenen zitten. En er is niemand in staat om dat huis van de sterke binnen te dringen en die gevangenen te bevrijden. Dan moet er één komen die sterker is dan de sterke. En die moet het huis binnendringen en die moet die sterke binden, gevangen nemen, machteloos maken. En dan kan hij zijn gevangenen bevrijden. En dat is het beeld dat Jezus gebruikt voor zichzelf. Hij komt om het huis van de sterke duivel binnen te dringen, om zijn gevangenen, om mensen, om Adams kinderen uit de greep van die sterke te verlossen. Maar dat binnendringen in het huis van de sterke, gemeente, maakt u zich daar toch geen romantische voorstellingen van. Dat heeft de Heer Jezus het leven gekost. Dat was een strijd van bloed. In die strijd is zijn zweet inderdaad veranderd in grote druppels bloed. Dat is een strijd van tranen. Want in die strijd heeft de Heer Jezus tranen geschreid. Zijn ziel is bedroefd geworden tot de dood toe. Dat is een strijd geweest waarbij de Heer Jezus niets voor zichzelf kon houden. Maar het alles moest geven. Zijn leven moest geven tot een rantsoen voor velen. En dat is allemaal gebeurd, nietwaar? Leest u zo de woorden Gods, met name in het Nieuwe Testament. Toen hij kwam in deze wereld, op de dag van zijn geboorte, toen was de hel direct al los. Toen kwam de hel al in beweging, voor die tijd eigenlijk al. We lazen dat in het visioen van Johannes, in het 12e hoofdstuk van de Openbaring. Die vrouw, zwanger van dat kind dat ze baren zou. En de grote rode draak stond tegenover haar. Met geen andere bedoeling dan om zodra dat kind geboren zou worden, door hem zou worden weggerukt en omgebracht. De ganse geschiedenis van het volk Israël, in de periode dat de Heer Jezus nog in de lendenen van dat volk was, is een weg geweest, is een tijd geweest van strijd, van beangstiging en van benauwdheid. Want de rode draak stond gedurig voor die vrouw die het kind baren zou. En toen Jezus geboren werd, ach, wat is er toen door de duivel al niet een poging gedaan om hem om te brengen. Hij schakelt Herodes in, hij gebruikt wie hij ook maar bevinden kan. De hel is direct in beweging. En als hij begint met zijn openbare werk, wat is het eerste wat de Heer Jezus meemaakt? Zodra hij gedoopt is in de Jordaan, wordt hij door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En dat is ook wat geweest. Na 40 dagen hongerde hem ten laatste. En toen kwam de verzoeker tot hem. Op een moment waarop de Heer Jezus in zijn menselijke natuur toch al zo zwak was. Hem hongerde. En op dat moment van menselijke zwakte komt de duivel met zijn verzoeking heviger. Heel veel heviger dan de verzoeking waar Eva en Adam in het paradijs voor geplaatst werden. En als Jezus straks verder gaat met zijn arbeid onder Israël, wat komt hij dan een demonen tegen? Een boze geesten. Dan komt hij de ene bezetene na de andere tegen. En in al die bezetenen ziet hij de macht van de hel. Ziet hij de kracht, de verdervende kracht van de duivel. Ziet hij wat de duivel teweeg brengt in een mensenleven. Ziet hij wat er straks in de hel gebeurt. Als de duivel altijd en geheel en al bezit kan nemen en bezit kan houden van degenen die onder het eeuwig oordeel God zijn. Zo ziet het er in de hel uit. Bezetenen. En Jezus moet die strijd strijden. En dan komt straks de duivel in zijn allerlaatste poging. Jezus noemt dat zelf de uren en de macht der duisternis. En dan kan de duivel alles met hem doen. Dan kan hij het vuur van de hel heet stoken. Dan kan hij hem wijzen op de ontrouw van zijn discipelen. Dan kan hij hem wijzen op het volk dat hij komt verlossen. Maar dat volk heeft toch in principe voor hem, voor de duivel, gekozen. En dan kan hij hem wijzen op al de dingen die er in dat volk zijn. Zou hij daar zijn leven nou voor geven? Zou hij daar zijn bloed nu voor storten? Voor zo'n volk, als hij het zo benauwd heeft in Gethsemane. Als zijn zweet verandert in grote druppels bloed en als zijn menselijke ziel huivert en terugdeinst voor de beker die gevuld is met de gramschap Gods. En als hij daar in het stof van Gethsemane worstelt en als hij daar bidt, o Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En hij doet dat, zo lezen we in de Hebreeënbrief, met sterke roeping en tranen. Zijn angstkreten en de klachten van zijn ziel hebben geklonken in de stilte van de duistere olijvenhof. En zijn discipelen slapen. Wat een aanvechting is dat voor de borg geweest. Moet hij dan niet onder de influisteringen van de duivel geloven dat zijn werk toch te vergeefs is en dat hij de moeite beter sparen kan? Maar hij die de zijnen lief gehad heeft, Petrus en Johannes en Jacobus en die anderen, al slapen ze dan. En al dienen ze daarover onderhouden en vermaand te worden. Maar hij die de zijnen lief gehad heeft, heeft ze lief gehad tot het einde. Waarom? Om dit woord Gods. Ik zal vijandschap zetten. En om dat woord ook werkelijkheid te laten zijn, gaat hij door tot het einde toe. De hevigste aanvechtingen moeten nog komen. Straks de zon verduisterd wordt en als straks iedereen hem alleen laat. Dan kan hij ook niet meer zeggen, en nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is bij mij. Dat heeft hij gezegd voor die tijd. Maar er komt een moment dat hij dat ook niet meer zeggen kan. En in plaats dat hij zeggen kan en daar zijn rustgrond in vinden kan, de Vader is met mij, klinkt daar over de heuvel Golgotha, te midden van de benauwende en beangstigende duisternis, midden op de dag. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen hij in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel, en dat was de consequentie van het feit dat hij gezegd heeft, zie ik kom, ik zal borg zijn. Toen hij in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel de duivel moest bestrijden op zijn eigen terrein, in de duisternis. Maar toen kwam het moment dat het woord van God ook waarheid blijkt te zijn. Het woord hier in Genesis 3 vers 15, datzelfde zal u de kop vermorzelen. Hij zal die harige schedel vellen, die trots wat heilig is onteert. En daar hij schuld op schuld vermeert, zich tegen God durft stellen. En zo is hij overwinnaar geworden. Oh, het heeft hem veel gekost. Hij moest er zijn leven bij afleggen, zijn leven dat hij straks trouwens weer na volbrachte arbeid weer nemen mag, omdat zijn vader het hem weer teruggeeft. Maar het is een zware weg, het is een bittere lijdensweg geweest. Maar in die weg heeft hij het voor zijn volk, voor die gevallen, voor die ontrouwen, voor die weggelopen, voor die slapende discipelen toch weer bij God in orde gemaakt. Dat was het doel van zijn komst. Met dat doel voor ogen liet hij zich in de kribben neerleggen. Gemeente, we gaan straks weer kerstfeest vieren. Doe toch alsjeblieft niet mee met al die flauwe kul rondom de kerst. Want dat heeft er niks mee te maken. De geboorte van de Heer Jezus Christus was een komst op vijandig terrein. Was een komst in een duistere wereld. was een komst in deze wereld waar hij straks aan het kruis zou moeten gaan. Het was zijn komst in een wereld waarin voor hem geen plaats is, omdat de duivel hier de overste is. Het was een komst met de bedoeling om in het huis van de sterke binnen te dringen, om zijn gevangenen te bevrijden. Zo hebben we hem nodig. Ja, hebt u hem zo ook nodig gekregen? U kunt alleen maar ja zeggen. Die vraag of u hem zo nodig gekregen hebt, als u het echt ook in uw eigen leven door het werk van Gods genade bevindelijk ontdekt hebt dat u zo'n gevangene bent. Zo'n gebondene. Niet maar met een paar touwtjes waar je zelf nog wat aan kan doen. Niet maar met een keten die doorgeroest is. En waar je tenslotte met wat wrikken en wat bewegen ook nog wel een keer een eind aan kan maken. Maar ik lag machteloos gebonden. En er is van ons uit geen enkele verandering te verwachten. En je kunt het proberen met wat vroomheid en je kunt het proberen langs welke weg dan ook. Maar een mens komt er op die manier niet. Net zo min als dat die man die in die ruisende kuil gezonken was zichzelf eruit kon bevrijden. En die grondeloze modder hoe langer hoe verder wegzonk, totdat hij er voor altijd zou moeten in omkomen. Hulpeloos, gans hulpeloos. Zo is het met de mens, zo is het met u en mij van nature. Verkocht onder de zonde. We hebben de keus gedaan om de zonde te dienen en de duivel toe te behoren. En al laat hij ons nooit meer los. Al zouden we het willen, al zouden we hem smeken. Hij laat ons nooit meer los. En we hebben één nodig die sterker is dan hij. We hebben deze machtige bevrijder nodig. Deze zaligmaker, dit vrouwenzaad. Die zijn leven ervoor over gehad heeft. En die zich tot in de dood vernederd heeft. Heb u dat ontdekt, hoe hulpeloos een mens is, hoe machteloos. Je ontdekt dat nog het beste als je een paar pogingen doet om jezelf te bevrijden. En als die pogingen mislukken. En als je het dan misschien daarna nog eens een keer probeert. En het is weer mislukt. En je kunt geen zonde uitroeien. En je kunt geen zondige gedachten beletten om in je geest binnen te dringen. En je kunt geen enkele mogelijkheid om jezelf tot een nieuw mens te maken. En je hebt geen enkele mogelijkheid om één van je zonden te vergeven. En hoe meer je het probeert, hoe meer je erachter komt. Ik lag machteloos gebonden. En dan wordt het zo'n wonder. O gemeente, dan hoef je niet eens zoveel verder te lezen in het woord van God. Dan alleen dat ene woord van Genesis 3 vers 15. Als je het recht gaat verstaan, wat een evangelie. God zegt, en nou zal ik het gaan doen. En dan zal ik het door mijn zoon gaan doen. Wat die machteloze slaaf van de zonde nooit zal kunnen. Nu zal ik het doen. En nu zal ik het tot stand brengen. En ik zal niet rusten. En Christus zal niet rusten voordat hij alles volbracht heeft. Dan wordt hij noodzakelijk. Begrijpt u? Dan wordt hij ook dierbaar. Hij die de pers alleen getreden heeft. En dan ben je er nog niet. Want niet alleen moet hij die sterke binden, hij moet die gevangenen ook nog een hart geven om uit die gevangenis weg te gaan. Die sterke moet gebonden worden. Maar de invloeden van die sterke, die in hun hele wezen zo ingebed zijn, die keus die ze verkeerd gedaan hebben en die ze zo vaak herhaald hebben, dat moet allemaal ongedaan gemaakt worden. Ze moeten ook een ander hart krijgen. Ze moeten gewillig gemaakt worden op de dag van zijn heerkracht. En dat hoort ook bij het verlossingswerk. Niet zozeer bij het verwerven van het heil, maar bij het toepassen van het heil. Maar dat is uit de handen van diezelfde zaligmaker. Dat is door zijn duur verworven geest. Dat hij een mens ook een hart geeft. Dat naar die verlossing gaat uitzien. En naar die bevrijding gaat verlangen. En om dat heil gaat bidden. Een hart om God weer te vrezen, om God weer te mogen kennen en om de Heere weer te mogen liefhebben. En omdat dat zo is en omdat de Heere dat ook tot stand brengt in het leven van de zijne. Daarom zijn wij, als we denken over het vrouwenzaad, nog niet klaar als we het over de Heere Jezus gehad hebben. Wat dan nog meer? We lazen hier Openbaring 12. En dat gaat niet alleen maar over die vrouw die in verwachting was van dat kind. Maar dat gaat ook over de duivel die het bij dat kind heeft moeten verliezen, bij die zaligmaker. Maar die nu vergrimd is op die vrouw. En op de overigen van haar zaad. Zo lezen we het in het ene laatste vers van Openbaring 12. En dat is dat volk van Christus. Die zijn ook nog niet klaar. Ze mogen dan uit de gevangenis gehaald zijn door de overwinnende kracht van hun zaligmaker. En ze mogen dan een hart gekregen hebben om de Heere te vrezen. En ze mogen dan de goede keus hebben mogen doen tegenover die verkeerde keus die ze vroeger deden. En ze mogen dan lust gekregen hebben om de Heere lief te hebben en om in zijn wegen te wandelen. Maar ze zijn nog zomaar van de duivel niet af. Zijn kop mag wel vermorzeld zijn. Maar hij heeft volgens Openbaring 12 toch nog veel toorn. En hij weet ook nog dat hij maar een kleine tijd heeft. En vandaar dat Johannes in dat perspectief, in dat visioen ziet, dat de draak nu vergrimt op de vrouw en strijd voert tegen de overigen van haar zaad. Dat kan ook benauwd worden. Als je zijn aanvechtingen gaat ondervinden. Als je zijn influisteringen gaat meemaken. Dat kan ook benauwd worden als God het toestaat. Dat de duivel in een bepaalde periode de kerk des Heren mag gaan vervolgen. En als die kerk een kerk onder het kruis gaat worden. Een kerk in de catacomben gaat worden. Een kerk die ondergronds moet. Als de Heren het toestaat dat er door de duivel en door de duivelse machten iedere keer inbreuk gemaakt gaat worden op de vrede van het volk van God. Dat kan ook benauwd worden. En dan zal die kerk, dan zullen de overigen van haar zaad staande moeten blijven. Maar dat kan ook alleen al maar weer in de kracht van de overste leidsman en de volleinder des geloofs. En daarom hebben ze, en ik wijd daar nu niet over uit, maar daarom hebben ze wat Paulus in Efeze 6 noemt. De geestelijke wapenrusting zo hard nodig. Opdat ge kunt wederstaan in de boze dag. Zo alleen kunnen ze het uithouden. En zo alleen zal het ook voltooid worden. Want wat Christus ondernomen heeft te doen, dat zal toch niet halverwege blijven liggen. En degene die hij gekocht heeft met zijn bloed zullen toch nog niet weer uit de handen van deze bevrijder kunnen worden losgemaakt, zodat de duivel ze weer in zijn bezit krijgt. En wat in zijn bloed en wat in zijn voorbeden begrepen is, dat is tenslotte in principe veilig voor eeuwig. Maar zij kunnen de strijd niet ontlopen. En zij krijgen van God geen permissie om toch weer een vreedzaam verdrag met de hel te sluiten. En zij krijgen van God geen toestemming om nog weer naar de influisteringen en naar de verleidingen van de boze te luisteren. Daarom zal hun oog altijd gericht moeten zijn en moeten blijven op hem die in de moederbelofte aangekondigd is. En die door de schrift genoemd wordt de overste leidsman en de volleinder des geloofs. Die als de grote David zijn volk de overwinning geven zal. En nu de vraag, aan welke kant staan wij nu? Van nature, dat hebben we gezien. Maar is er nu door genade alle verandering ingekomen? Zijn wij door genade al uit het kamp van de boze overgebracht in het koninkrijk van Gods heerlijk en wonderbaar licht? En zijn we al onder het vaandel van deze koning gekomen, de Heere Jezus Christus. En hebben we in hem zijn dierbaarheid, zijn schoonheid, zijn noodzakelijkheid al gezien? Hebben wij iets gekend van de bevrijdende kracht van zijn bloed en van de overwinnende kracht van zijn geest in ons leven? En hebben wij de zonde al leren haten en mijden om de Heere toe te behoren? En is het onze keus door genade reeds geworden om niet langer onze leden te stellen tot wapenen der ongerechtigheid om de zonde ermee te bedrijven, maar om onze leden te stellen, Goden, tot wapenen der gerechtigheid, om de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, en om die zaligmaker te volgen, om op hem te betrouwen. Kus toch de Zoon, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat. Amen. Psalm 2, het zesde vers. Laten wij samen danken. Barmhartige God, gij hebt, zo hebben we vanmorgen gehoord, zelf het initiatief genomen om in deze wereld die in het boze ligt, verlossing te bewerken. Gij zijt een mens nagewandeld, een mens die bij u vandaan ging en nooit zou zijn teruggekeerd. Gij hebt hem uw Zoon beloofd en gij hebt die beloften ook vervuld. Het is allemaal waar geworden. In de volheid des tijds zijt gij, Heere Jezus, gekomen, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat ge degene die onder de wet waren verlossen zou en opdat we de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En gij hebt het allemaal bewerkt. O, het is een vreselijke weg geweest. Het is een lijdensweg geweest die onbeschrijfelijk is. Met name toen u al de diepten en al de zwaarten van het uitgebannen uit de gunst van uw Vader hebt moeten verdragen, toen u de duivel moest bestrijden op zijn eigen terrein. Heere, niemand zal dat ooit kunnen peilen en niemand zal de prijs kunnen berekenen die u ervoor met moest betalen. En niemand zal de liefde kunnen omvatten die u deed volhouden tot het einde toe. O, doe ons over deze dingen toch in verwondering en in aanbidding voor u neerbuigen. En geef dat wij het grote genadewonder, dat reeds in die allereerste belofte geopenbaard werd, mogen aanbidden. Laten we er voor onszelf ook het genadewonder in mogen zien. Leer ons dan, Heere, leer ons door uw Heilige Geest, dat we bij niemand en bij niets baat zullen kunnen en zullen kunnen hebben dan bij dit vrouwenzaad, de Heere Jezus Christus. En geef dat wij door de werking van zijn Geest ook van binnen zodanig veranderd en vernieuwd zullen mogen worden, dat wij hem mogen kennen en dat wij de keus mogen doen om bij u te horen, o grote God. En niet langer de zonde te dienen en niet langer in de ongerechtigheid te leven. O, wij bidden u, Heere, wilt gij ons bevrijden bij aanvang en bij voortgang uit de greep van de macht van het kwaad en uit de heerschappij van de duivel. En wilt gij door uw genadekracht uw volk ook bewaren, bewaren in de uren van de verzoeking, bewaren in het heet van de strijd, bewaren door hen meer en meer in uw bescherming te nemen en door hen ook te leren om te strijden en de geestelijke wapenrusting aangedaan hebbende te mogen wederstaan in de boze dag. Heren, wij vragen van u, wilt gij uw woord heiligen aan ons hart? En wilt gij het gebruiken voor ons geestelijk onderwijs, voor ons geestelijk welzijn? Trek ze, Heren, uit de duisternis, die nog altijd in de duisternis verblijven. En wilt gij het licht meer en meer doen opgaan in het leven van hen die gij overgebracht hebt in het licht. Denk aan ons ook verder deze dag. Breng ons vanavond weer samen. Wees dan in ons midden met de krachtige werking van uw Heilige Geest. En hoor ons, o Heere, om Jezus wil. Amen. Uit het gebed des Heeren zingen we het 8e vers. Verlos ons uit des bozen macht. Gaat zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.